Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Duitsers zijn natuurlijk wel van de natuurgeneeswijze en dergelijke. Dus al die kwakzalvers en Rudolf Steiner en al dat soort. And there used to be a ballpark where the field was warm and green. And the people played their crazy game with a joy I'd never seen.
Goeiedag allemaal, dit is aflevering 33 van de podcast van Hartgras. Aanwezig recht tegenover mij Matthijs van Nieuwkerk, naast hem Frans Tomezen, naast mij Frank Heijnen. Die we allemaal kennen van bijvoorbeeld Studio Sport en Studio Voetbal moet ik zeggen. En van zijn mooie columns in de Volkskrant en van nog een heleboel andere dingen. Wielrennen. Bijvoorbeeld.
Ja, een Hartgras, Henk.
En uiteraard, ja. Maar ja. Dat spreekt vanzelf, want deze podcast heet de Hartgras podcast. Ja. Deze Hartgras podcast wordt uiteraard mede mogelijk gemaakt door Toto.
Uiteraard.
Daarbij moet ik wel een kleine kanttekening maken. Het is wel speelbewust 18 plus. Want je mag niet onder de 18 zijn, wil je wedden. Dat is verboden. Dat hadden we vroeger niet, toen we met ons formuliertje naar de sigarenwinkel gingen. Dan mocht je gewoon, ik ging dan, om mijn 9 goed te halen, ging ik naar de sigarenwinkel.
Die ging je dan invullen, hè? Ja. Die lagen dan op de toonbank bij de sigaren.
Zeker.
Ja.
Ik nam ze eerst mee naar huis.
Waar nu de krasloten liggen.
En dan ging ik met mijn vader, ging ik dat dan?
Ja, ging ik ook doen.
Ja.
En dan had je de 10 goed. Frits van Turenhout las het voor, weet je dat nog?
Dat moet je
Frank wel even uitleggen, Henk.
0-0.
Ja, 0.
Ja, nee.
Maar je haalt het net in.
Dat is de meest geciteerde quote van de hele Nederlandse radio.
Het waren 13 wedstrijden, toch?
13, ja.
Alle 13 goed.
Alle 13 goed. Dat was volgens mij ook de reclameslogan. Ja. Maar goed, genoeg over de Toto.
Jawel.
Wie heeft Donny van der Beek gezien?
Mooi.
Ik heb hem even teruggezien, zoals dat kan tegenwoordig, het doelpuntje.
Je hebt het gemist.
Nee. Ah, nou, het was wel grappig. Hij viel in. En het publiek zingt dan, Donny van der Beek. Ook in Engeland doen ze dat. En de verslaggevers in Nederland zeggen dan, dat is cult of camp. En dat is een manier om Solskjaer aan te vallen. Maar dat is volgens mij niet waar. Want ik kijk wel eens naar zo'n vlog van Manchester United fans. En deze vlog heeft 1,2 miljoen volgers, abonnees op YouTube. En die vent, ik kan nu even niet op zijn naam komen, Rob heet hij, die pleit al 1,5 jaar voor het opstellen van Donny van der Beek. Dus het is gewoon echt zo dat deze man denkt, Donny van der Beek kan iets toevoegen aan Manchester United. Namelijk diepgang lopen, we weten we allemaal wel. En dat bleek ook nu in de tweede helft, want hij was gewoon de beste man. Hij heeft Ronaldo 2 keer alleen voor de keeper gezet, die dat uiteraard verknalde. Hij heeft...
Mocht niet baten, hè? Mocht niet baten.
Het mocht niet baten, nee. Maar het stond al 2-0 toen hij erin kwam.
Solskjaer ontslagen nu, hè?
Ja.
Dus volgens jouw theorie, want er werd ook gezegd... het is om Solskjaer voor lul te zetten.
Vallen, ja.
Nu is Solskjaer weg. Ze blijven zingen, zeg jij.
Het zou, me niet verbazen.
Okay.
Ja.
Het was bij Ajax ook zo, hè? Toen stond hij ook als reserve toen Ten Hag kwam. Toen wou ze hem ook niet opstellen. En toen was het publiek ook voor hem. Want hij is altijd een publiekslieveling.
Ja. Hij is de anti-held.
Ja.
Wie zou er nou begonnen zijn, Henk? Jij weet veel. Met dat Donny van der Beek. Van der Beek, van der Beek. Donny van der Beek. Van de...
Geen idee.
Nee, maar dat is een van het jaar, toch?
Nee, maar dat is een bekend liedje.
Ja.
Alleen, ze hebben die naam erop geplakt. Heel lekker. Ik heb het heel veel gezongen.
De F-side.
Ja, maar zit daar een creatieve cel bij die F-site?
niet één, dacht ik.
Nee, weet ik niet.
Het blijkt niet uit de rest
van
de
liedjes. Ze zijn soms heel creatief in liedjes, dat wel.
Ja.
Dus er zit iemand thuis te denken. Er zit toch een dichter in de F-site.
Ja, die moeten we opsporen.
Ja, die moeten we opsporen.
Ja.
Wie is de dichter onder de F-siders?
Wie heeft dat gevoel voor ritme?
Exact. Ja. Want er zijn meer voorbeelden van hele scherpe, leuk gevonden liedjes.
Vondsten. Ja, dat neemt wel af, vind ik, in de arena. Om over Feyenoord maar helemaal te zwijgen. Het was, denk ik, in de jaren 60, 70 had je meer leuke liedjes van fans dan tegenwoordig.
Doen ze een leuk liedje dan?
Nee, ik weet ze niet meer. Ik zong ze ook niet mee. Maar
je herinnert je?
Ik herinner me wel dat ik bij mezelf dacht, god, dat is een leuk liedje. Ja.
Ja. Ik ken niet zoveel spelers die een eigen liedje hebben gekregen.
Nee, dat
had Cruijff een eigen liedje?
Nee.
Nee, ik denk het niet. Pietje Keizer ook niet. Nee. Nee.
Liedmanen wel, hè?
Ja, hele goeie.
Maar dat is later.
Ja. Voor Laren.
Ik ga niet zingen. Ik doe geen striptease en ik ga niet zingen. Voor de rest ben ik tot alles bereid.
Dansen?
Ja, het is radio, hè? Dat heeft
gezien. Oh ja, oké. Okay. Ja, nee, jij hebt Tom Egbers gezien?
Ik had Tom Egbers niet gezien, nee.
Oh.
Nee, ik zag hem natuurlijk gisteravond. Maar weet je wat ik zag? Ik zag gisteravond, ik zag pas vannacht Tom Egbers. Want ik kwam te laat thuis voor Studio Sport. Toen had ik andere dingen te doen. Doet er verder niet toe. Vannacht dacht ik, ik moet wel even Studio Sport sowieso zien. Maar ik ga ook nog naar Hartgast de podcast. Dat doe ik via mijn iPad in de boerderij. Ik zal de details achterwege laten. Ik drukte op het verkeerde knopje, namelijk op het Netflix knopje. En toen flitste mij tegemoet, 2:30 s'nachts, donkere slaapkamer. De nieuwste aflevering van Undercover is nu te zien. Dat is dus de derde reeks. Volg je het, Henk, of niet?
Nee.
Oh, dan ga ik het je uitleggen. Dat is een fantastische serie met Frank Lammers in de hoofdrol. Echt en Tom Waas. Tom Waas als Undercover, Frank Lammers als Ferry, de drugsdealer. En dit is dus de derde serie. Daar kijk ik reikhalzend naar uit. En die gaan ze eens per week gaan ze er eentje geven.
Net als Succession.
Ja, precies. Dus dat doen ze niet in één keer. Dat is allemaal natuurlijk raffinement. Dus ik zat om 2:30, ben ik begonnen aan het derde seizoen van Undercover. En ik verklaar hierbij Frank Lammers tot beste acteur van Nederland. Sweeping statement, maar ik durf het aan.
Nou ja, hij heeft natuurlijk J. Kessels vertolkt, dus ik zeg geen nee.
Nou ja, inderdaad. Nou ja, ik zag vrijdag Buza met Kees Prins als minister van Buitenlandse Zaken.
Eén na beste acteur.
Nou, hoort ook wel bij de categorie met Ramzi Nasser en zo. Zijn er een paar vetje van u.
Ja, ik heb het helaas gemist, dat Buza. Maar wij kennen natuurlijk Frank Ketelaar van vroeger.
Zeker.
Dus hij noemde jou nog in een interview, hè, dat jij de oudspoetser was van het elftal waarin hij rechtshalf speelde.
Dat klopt.
Ja.
Daar was jij de coach van 1 jaar.
Ja, maar dat noemde hij dan weer niet.
Oké. Okay,
dat vond ik zo laag.
Nee, want dit is het Pels.
Je zegt van, wij wonnen dus de titel.
Ja, zeker.
Wij werden kampioen met de Pels. Matthijs achterin. Ketelaar stond volgens mij toen linksback.
Ja.
En
Jan Donkers zat hij er nog in?
Nee.
Ja. Nee, Donkers, ja, zeker. Die viel die af en toe in. Ja, die liet jij af en toe invallen.
Ja.
Dat moest je voor de vriendschap moest je dat wel doen.
Ja. Meestal bij een voorsprong.
Ja, maar dat was toch een apart team. Want Maarten Treur niet, de latere regisseur van De Dominee bijvoorbeeld. En nog heel veel andere dingen. Die zat ook in dat team. We hadden best wel achteraf, we waren toen allemaal student.
Ja.
Wel een grappig team. Ja, klopt. Ja, dus hij noemde mij wel en jou niet.
Ja.
Vervelend.
Ja, naar hè.
Ja.
Waarom ben je eigenlijk nou 1 jaar weg dan, Henk, bij dat team?
Nou, 1 jaar was genoeg hè. Ah. Want kijk, reserve staan vinden, zoals je weet, amateurvoetballers nooit zo leuk. Kijk, een prof gaat, sommige profs gaan berustend zitten. Donny van de Beek.
Ja.
We hebben het over hem gehad. Maar dat is bijvoorbeeld bij zo'n café-elftal is dat niet zo.
En deed je aan eerlijk doorwisselen? Dus iedereen gelijk?
Nee,
de beste spelers altijd spelen.
Op zeker moment. Kijk, in de poolwedstrijden mag er misschien soms een keer worden doorgewisseld. Eerlijk. Zo van, hij is nog niet aan de beurt geweest. Maar we kwamen in de kwartfinale, halve finale, finale. Ja, sorry, maar dan gaat het om het resultaat natuurlijk.
Ja, want dit even Frank voor het idee. Hier staan wel 4 lijntjes vol hè, bij de finale. Het is wel een druk bezocht toernooi. Het is natuurlijk een café-toernooi, dus het is voor de katse staart. Maar het was wel iets waar wij vroeg voor naar bed gingen. Die avond daarvoor. Nee, ik meen serieus.
Dus het was echt niveau was, ook.
Leuke barmeisjes, die gingen ook kijken.
Nee, dat klopt.
Nee, die stonden langs de kant natuurlijk.
Dat was de Pels natuurlijk wel bekend voor. Om,
ja. Ja. Nou, dat zei Ketelaar nog in dat interview. Dat hij uiteindelijk is getrouwd met Barbara, die achter de bar stond.
Een van de barkeepers, ja. En weet je, het is ver buiten de Hartgras podcast reach. Maar ik woon dus in de middle of nowhere. Jij bent er wel eens geweest waar ik woon. Hè? Helemaal in de middle of nowhere. Ik heb uitzicht op een brughuisje.
Ja.
Dat is het enige, dus mijn buur die ik kan zien. Maar die mensen, dat is gewoon een vrouw, die kende ik ook verder nauwelijks. Daar is gaan wonen, die ken je ook nog wel. Peter Warnier, Piwi, ook uit de Pels. Geluidstechnicus geworden, de beste van Nederland. Met een studio van Heb ik jou daar. Is nu in Rusten en heeft daar recht tegenover mij. Moet je het geloof je toch ook niet, in Oost-Nederland. Woont een mede Pelsganger.
Ja.
Nou ja, Dit terzijde.
Dus te merken dat Michel van Egmond er niet is. Want,
nee, maar dan was hij al over Drachten en Dalfsen begonnen. Was er nog nooit.
Wordt Ajax, gaat Ajax de Champions League winnen, Henk?
Nee.
Wat is de club die Ajax tegen gaat houden?
Ja, ik denk dat Manchester City gewoon te goed is. Misschien ook wel Paris Saint-Germain. Bayern München. Nou, dat is het wel zo'n beetje.
Die verliezen ook van Augsburg, hè?
Jawel, ze kunnen wel eens een slechte dag hebben. En zeker als, als het aantal wappies bij Bayern München toeneemt, dan beginnen ze problemen te krijgen natuurlijk.
Vooral Kimmich, dat is de...
De opperwappie, ja. Kimmich, en dat geloof je toch niet?
De belangrijkste speler op het middenveld bij hun. Dus dat, ja.
Frank.
Geestelijk leider is dat, hè?
Ja, ja, maar Bayern München heeft nu gezegd, als wij in quarantaine moeten, of die spelers die in quarantaine moeten, die korten we op hun salaris. Ja. Wat vind jij daarvan?
Nou ja, het is natuurlijk... Ja, ik las het in de krant. Ik geloof... Ja, ik vind het ingewikkeld. Ik geloof dat ik het wel mee eens ben. Maar ik vind het een beetje een pijnlijk onderwerp eigenlijk. Ja. Maar ik denk wel bij die want wat ik eigenlijk raarder vond, was dat de trainer van Werder Bremen ontslagen is dit weekend. Omdat hij een corona toegangsbewijs heeft vervalst. Samen met zijn assistent. Zij zijn er allebei uitgegooid. Ze hebben niet toegegeven dat het zo was. Ja. Daarvan zou ik wel zeggen, die zou ik in ieder geval korten op zijn salaris.
Ja.
Maar kijk, Kimmich, die gaat dan weg als hij niet kan voetballen vanwege corona. Want ja, dat hoeft vast niet bij iedere club. Ik zou Kimmich toch wel binnen Bayern willen houden eigenlijk, jij niet? Van een voetballer.
Ja, het is hun beste speler.
Ja.
Alleen, ik vind het heel moeilijk om je voorkeur voor een voetballer af te wegen tegen mijn afkeer van ongevaccineerde mensen die dat op religieus gebied doen.
Ja.
Daar heb ik nog wel een zeker begrip voor. Waarom? Maar, hè?
Waarom? Waarom?
Ja, omdat religie mag je niet aankomen. Ik bedoel, ik vind dat zelf niet, maar laten we zeggen uit een soortement van beschaving blijf je daar dan van af. Maar die dames die gekke medicijnen verkopen.
Wordt er uitgeknipt, Henk.
Wat?
Wordt er wel uitgeknipt.
Het woord wijven?
Ja.
Nee, ik sta erop dat erin blijft. Maar ik heb het namelijk zelf teruggenomen. Oh. Maar Duitse Kroes bedoel ik bijvoorbeeld. Ja, die zijn gewoon... Die hebben opeens... hebben zij een... zijn ze belangrijk doordat ze een mening hebben. Nog nooit in hun leven een mening gehad over niks. En opeens, ja, ik laat me niet vaccineren. Lekker, Nee, maar dat...
Zou die Kimmich invloed hebben op dat er opeens allemaal andere spelers bij Bayern? Of zouden er gewoon relatief veel voetballers niet gevaccineerd zijn? Ik vond het wel veel. 5 of 6 bij Bayern in de selectie.
Ja.
Boven gemiddeld.
Duitsers zijn natuurlijk wel van de natuurgeneeswijze en dergelijke. Dus, al die kwakzalvers en Rudolf Steiner en al dat soort zwevers.
Nou, die clubarts van Bayern was natuurlijk ook met stierenbloed en lammeren ogen de spelers injecteren. Ja.
Dus ik denk dat het uit een soort gevoel van... reinheid, körpercultuur enzovoort. Toch een ideologisch, religieus tintje zit eraan. Dus,
ja. Dan zou ik ze toch korten, denk ik. als dit
ja, maar goed.
Zit.
Voetbal zonder Duitsers is ook niet zo leuk. Hè? Het is toch leuker met...
Bayern zonder Duitsers is helemaal niks aan. Nee. Ja, ik vind het wel een goede maatregel. Als ze hem echt durven nemen, dan is wel een statement.
Wat is de oekase bij Oranje eigenlijk? Moet je gevaccineerd zijn?
Ik denk dat Van Gaal niet naar het WK gaat met ongevaccineerde spelers.
Een weghorst dan?
Ja, maar ik denk dat Van Gaal niet naar zo'n toernooi gaat. 6 weken lang in afzondering. Als er een ongevaccineerde tussen loopt. Ja. Dat denk ik niet. Zo is...
Je had bij de KNVB ook die Bert Konterman was ook besmet. Hè? Ik weet niet of hij een wappie is, maar...
Super religieus.
Ja. Oh ja, komt hij uit die buurt natuurlijk. Hè? Ja.
Maar dat vond ik ook een schande. Er waren iets van een flink aantal spelers waren besmet. Ze hadden nog maar 10 over voor het elftal of zoiets.
Ja.
Maar je kan als trainer toch wel 1,5 meter afstand houden, hoor.
Dat mag je hopen. Ja, maar ja, het is natuurlijk... ik vind ook dat als je trainer bent van zo'n jeugdteam, dan moet je toch echt wel gevaccineerd zijn.
Ja, ik vind het wel een geinige... extra spanning, bijvoorbeeld aan de Champions League. Stel Ajax komt in de kwartfinale tegen Bayern München. Ja. Dat kan. Maar dan, en opeens doet Kimmich niet mee en Musiala niet mee. En zo. Ja. Nou, dan stroom je zo door. Dan bij Real Madrid blijken Vinicius en Kroos niet gevaccineerd. Nou, dan stroom je zo door.
Weg ligt open. Bij Ajax loopt iedereen in de pas. Iedereen vaccineert zich. Is daar iets over bekend?
Ik lees niks over bekend.
Nee, ik dacht ook niet iedereen.
Nee?
Nee, want af en toe is er toch eentje ziek, dan weet je het al. Als ze ziek zijn zonder reden, zou ik maar zeggen, schoolziek, ja, dan hebben ze corona. Dat bij Ajax zijn er ook af en toe van die rare uitvallers. Ik dacht Masraoui een keer.
En... Ja, maar je kan natuurlijk wel corona krijgen en toch gevaccineerd zijn. Dat gebeurt vaak zat.
Dat is waar. Ja.
En ze mogen natuurlijk niet meer zeggen wat ze hebben, hè, vanwege de privacy. Ja. Dus ook met blessures wordt het allemaal vaag gehouden.
Ja. Nou ja, het zijn inderdaad... Het maakt de Europese toernooien er leuker op.
Ja, ja, iedereen heeft weer een kans. Gewoon.
En de volkswoede niet minder.
Nee.
Want we staan volgens mij... Ja, ik heb er natuurlijk... Ja, fijn, we lezen allemaal de krant, meer doen we niet. En we hebben er niet voor gestudeerd. Maar het is toch... Ik woon in een klein dorp. Hè, dat is natuurlijk een mini-gemeenschap. Microcosmosje zou je kunnen zeggen. Ja, goed, de mensen staan wel tegenover elkaar, hoor.
En is echt... iedereen weet van elkaar, die is gevaccineerd en die niet?
Nou, dat weet ik niet, want ik doe geen navraag. Maar er zijn een aantal mensen die zich nadrukkelijk niet laten vaccineren, met een uitleg daarbij. Nou, dat is hun goed recht, zou je kunnen zeggen. Maar goed, dat heel rustig luisteren naar elkaar en het in harmonie oneens zijn met elkaar, zoals het vroeger ging, dat is er toch minder bij, merk ik.
Ja, je zou eigenlijk ook van die corona-discussievrije zones moeten hebben. Dus dat er ook cafés zijn, ja, waar je alleen naar binnen mag als je belooft dat je...
Dat je het er niet over hebt.
Dat
het gewoon... Maar dan komen de ongevaccineerden, ja, sowieso niet naar binnen, want die willen het er de hele dag over hebben.
Ja, nou, dat is, ja, dan dubbele, ja, dat is winst. Ja.
Zullen we hier nu ook een corona-loze zone van maken, van deze tafel?
Ja.
Oké, okay. Frans, trek jij de wissel op een mooie anekdote. Of een mooi in memoriam, of een mooi gewoon iets wat je... Ik weet zeker dat je iets hebt voorbereid. Je ziet er zo vol zelfvertrouwen uit. Je bent in Haarlem vertrokken met een tas vol verhalen.
Sinds ik die rubriek heb, alleen allerlei schrijvers gaan maar dood. Dus
ja.
Het is ook een ongezond beroep, schrijvers binnen zitten. En voetbal is natuurlijk gezond in de buitenlucht. Dus het kan zijn dat we de rubriek overschatten qua potentie dat je elke week een voetballer...
Een nieuwe dooie. Ja. Ja.
Johnny Rep, heb je een interview met Johnny Rep gelezen?
Nee.
Was wel weer grappig. Een van mijn eerste interviews ooit voor de krant Parool was met Johnny Rep. Die, ik weet niet meer wat, in Den Ilp woonde. Met Mark van der Heuvel ging ik daar toen naartoe. Hij voetbalde nog. Ergens, hij dwarrelde weg ergens in de lagere regionen, volgens mij. PEC of zoiets, ik weet het niet meer. En een levensgenieter, zoals we dat dan netjes opschrijven als journalist. Een Bourgondier. Maar hij werd geïnterviewd, ik dacht in de Telegraaf of het AD. Wil ik van, nou, hij wordt 70 deze week, daar keek hij erg tegen op. Want Johan was al dood en Rob was dood en Wim was dood. Suurbier, Renze Brink. En hij nam een broodje kroket met een glas Chablis. Dat vond ik, toch een hele bijzondere combinatie. En dat had hij geleerd in Frankrijk. Want daar moet bij
toen jullie daar waren?
Nee,
dat
las ik in de toen wij er waren, hadden wij haring voor hem meegenomen, weet ik nog goed. Want we hadden toen geleerd, Mark en ik, je moet altijd iets meenemen als je iemand gaat interviewen. Daar ben ik later een beetje van afgestapt, nu ik het zo zeg. Maar toen deden we dat, dus we gingen naar de haringboer en paling hadden we dus in bij. En daar kwam natuurlijk ook een flesje. Hij was natuurlijk toen al, weet ik veel. Hij houdt van een drankje, dus werd het niet zo erg. Maar het vond het grappig om hem weer te zien. Die oude Rep, 70 jaar.
Ja.
Het was een hele mooie jongen vroeger.
Hij heeft ook een tijdje in zo'n... Ik weet niet of hij er echt woonde, maar of zijn vriendin of zijn vrouw woonde er... in zo'n Nederlandse enclave aan de Spaanse kust... waar ook van die real-life soaps op RTL of op SBS over werden gemaakt. Waar alleen maar Nederlanders, Friet van Piet en broodje en zo... Daar had hij ook een... huis, daar hing hij de hele dag rond. Werd hij de hele dag herkend natuurlijk.
Ja.
Ik weet niet of hij daar nou vast zat of dat hij daar gewoon af en toe langskwam. Maar het had ook iets... Het had wel iets moois, maar het heeft altijd iets weemoedigs als je Rep ziet, toch? Het is nooit dat je denkt
zeker.
Van...
Nee, zeker. Omdat hij natuurlijk, ja, voor ons denk ik, voor onze generatie was hij natuurlijk... Ja, die,
nou, het was dat, een playboy was nou, het natuurlijk.
Een playboy,
hè?
Mooie lange blonde haren, mooie kop, goede voetballer.
Maar dan hoort dit er een beetje bij toch eigenlijk?
Ja, het is wel het mooie, de schoonheid van het verval, ja.
Het is een beetje George Best op in de Zaanstreek. Ja.
Nou, zo erg is het gelukkig nog niet.
Ik weet nog dat Nederland verloor in Parijs van Frankrijk. Vrije trap Platini van Breukelen, fout. wordt gezegd.
Krol van Breukelen, op die lijn, ja.
Ja. En wij gaan naar het hotel. Ik was bij die wedstrijd en we gingen naar het hotel. Dat was in Versailles of zo. En wij hadden echt wel moeite gedaan om snel uit het stadion te komen en in dat hotel te belanden. Biertje, hè, drinken, daar verheugde je je dan op. En daar zat Rep al aan de bar met een of andere spetter. Het was ongelooflijk, die had meegedaan. Die was dus eerder dan wij in dat hotel.
Ja.
Rijvers, die kwam later, die zag dat ook. En ik geloof niet dat Rep ooit nog gespeeld heeft voor het Nederlands elftal.
Was Kees Rijvers toen bondscoach?
Ja.
Ja.
En Rijvers, dat was dus waar. Dus Nederland ging winnen die wedstrijd en zou zich gaan plaatsen ergens voor. Dus er waren allerlei Nederlandse artiesten waren ingevlogen. Die zouden daar optreden. En die heeft Rijvers allemaal naar huis gestuurd.
Want er was niks te vieren.
Nee.
Het raar, ik heb zo'n filmpje voor Studio Voetbal voorbereid over Rep. En toen kwam ik er eigenlijk achter, had ik nooit bedacht dat Rep eigenlijk van bijna een andere generatie is dan Cruijff en Keizer.
Ja,
dat hij zo jong was, zelfs nog bij het WK 74, dat hij die hele werdegang van het Nederlandse voetbal daarna nog heeft meegemaakt. Dat hij tot begin jaren 80 met allerlei Hans Worsten in het Nederlands elftal
heeft. Ik heb een wedstrijd gezien in Milaan, Nederland, Tsjechoslowakije. Dat was een of andere verlieswedstrijd om de 7e en 8e plaats tegen die Tsjechen. En ik weet nog heel goed dat Rep stond rechts buiten en die gaf Nehoda gewoon een knal voor zijn kanus. Maar tijdens een sprint, hè? Dus tijdens een sprint om de bal, pof. Echt ongelooflijk. Dat zag je dan vanuit de tweede ring.
Ja. Ja. Maar het klopt wat Frank zegt. Ook Krol heeft met heel veel Hans Worsten moeten voetballen.
Ja, die heeft het ook lang.
Jeetje, mina, man. Die stond op een gegeven moment Piet Wijnberg, Swamborn. Die had troep om zich heen staan, jongen. Dat is niet normaal voor iemand met zo'n grote
carrière. Volgens mij is Piet Wijnberg onlangs overleden.
Piet Wijnberg?
Dat dacht ik wel.
Ja, die is net zo oud als ik.
Ja,
maar dan kan je wel doodgaan, inderdaad. Nee, ik bedoel, je kan op alle leeftijden sterven. Maar het verbaast me wel. Ging naar Sparta. Kwam van het Gooi.
Hij speelde, ik dacht dat hij in Hilversum woonde.
Ja, bij Hilversummers waren trots op Piet Wijnberg, want hij kwam van het Gooi. Dat is een voetbalclub. Ja. Nee, Johnny Rep, die drong Sjaki eruit natuurlijk.
Ja. Ja, was hij ook niet echt populair om, volgens mij.
Nee, zeker niet bij Sjaak Zwart.
Nee.
En?
Overleden oktober 2021, Piet Wijnberg.
Oh. Wat goed dat jij dat...
Ja, het schoot
heeft
me
Frans even iets gemist?
Schoot me ineens te binnen. Ja, had Wijnberg moeten voorbereiden.
Ja, het voetbal was zo slecht in die tijd. Ik heb toen een paar jaar heb ik overgeslagen toen. Denk in de tijd dat Piet Wijnberg...
Ja, maar Krol die sloeg die medespelers ook.
Swamborn sloeg hij. Nee, Swamborn duwde die op een gegeven moment gewoon hard op het gras.
Boeven sloeg die.
Ja.
Dacht ik.
Peter Boeven.
Ja.
Ja, dat was die tijd. Het was die tijd. Arno Steffenhagen, weet je dat nog? Ja. René Notte. We hadden een elftal. Willy Brokamp heeft nog bij Ajax gespeeld.
Ja, maar dat was weer eerder.
Iets eerder, met Jan Mulder misschien nog. Ja.
Ja, zeker weten.
Ja.
Die is weggepest.
Sorry hoor.
Of niet, is die weggepest, Brokamp?
Weet ik niet. Maar,
had wel heimwee naar Maastricht, geloof ik, hè?
Ja, naar de Vrijthof. Heeft hij nog steeds een café, volgens mij.
Ja.
Michel van Egmond zou echt zijn afgevoerd inmiddels.
Ja, zeker. Nee, maar goed. Misschien moet jij die rommel op je nemen. Ja, wij zijn
kan mij niet schelen.
Ja.
Van Egmond zit inmiddels thuis. Die zit gewoon woedend met zijn hoofd op tafel te slaan.
Nou,
ja.
Nou, fijn dat het gaat goed.
Ja, dat is dan de troost.
Nee, dat vind ik wel.
Ja, daar kunnen we het ook wel even over hebben.
Nou, is wel leuk om naar te kijken.
Feyenoord, ja, nee, zeker. Kukçu is mijn held.
Was een hele mooie assist voor trouwens op Linssen.
Ja, die eerste, ja. Nou, held is overdreven. Ik vind hem de beste bij Feyenoord.
In zo'n leeg stadion weer.
Ja.
Godsallemachtig.
Toch wel grappig als Ajax en PSV, waarvan altijd wordt gezegd, die zijn zoveel verder dan Feyenoord. En dat halen ze nooit. Dat Feyenoord dit jaar kampioen wordt met Linssen en Toornstra en Sinisterra als sterspelers. Dat is toch goed, zegt. Terwijl,
en Kukçu niet te vergeten.
Ja, Kukçu is dan ook echt een goede voetballer. Maar die andere jongens zouden bij Ajax en PSV natuurlijk in principe denk ik niet aan de bak komen.
Bank. Ja. Jij bent Feyenoord fan.
Nee, helemaal niet.
Oh.
Nee, maar ik ben altijd voor de underdog. En Feyenoord, dan ben je vaak heb je vaak een sympathie voor Feyenoord natuurlijk.
Ja.
Ik vind het wel leuk, hoor.
Maar jij denkt echt wel dat ze kampioen... Ja, Guus Stil is een formidabele underdog, ja. Ja, maar jij denkt dat ze een kans hebben?
Nou, ik denk dat de ineenstorting niet heel ver af kan zijn, toch?
Bij Feyenoord?
Ja.
Wegens een kleine bank?
Ja.
Ja.
Ik zag op de Vlaamse tv nog een portret van Dessens.
Oh ja, ja.
Ja, die is natuurlijk is een Vlaming. Die wordt natuurlijk ontzettend... dat hij het hier zo goed doet in de allerlaatste secondes van
leuke
de wedstrijd.
Gozer, hoor.
Ja, leuke gast, man. Ja, ja. Echt een superleuke gast. Ja. Ja, vind ik ook. Dat zag ik toen pas eigenlijk. Ja. Aardige. Ja, leuk.
Zou het bij Ajax niet tot de bank redden, denk ik. Maar ja, je hebt er toch wat aan. Toch, het is toch
ja,
wel leuk. Zeker.
Ja, nu schreef er laatst weer iemand van dat Ajax... Volgens mij was het in de Telegraaf... dat het helemaal niet zo gek zou zijn als Ajax. Nu hebben we het toch weer even over Ajax. Maar om de combinatie met Luc de Jong... nog surreëler te maken, dat die dan er wel een goede pinchhitter zou zijn. Echt zo'n onzin.
Waarom?
Dan krijg je net als bij Barcelona, dat het publiek hem niet serieus neemt.
Nou ja, als hij het bij het Nederlands elftal kan, dan kan dat bij Ajax toch ook, of niet?
Ja, ik weet niet. Ik denk het niet. Ik denk niet dat hij de techniek heeft. Ja, dat zag je bij Barcelona ook. Hij kan toch echt niet meekomen.
Hij is veel te langzaam. En bij Nederlands elftal komt hij er ook niet meer aan te passen, nee, natuurlijk. Nee.
Maar ik vind het zo gek dat over Luc de Jong de laatste jaren steeds wordt gezegd dat hij zo onbeholpen is. Terwijl bij Twente was dat echt een mooie technische aanvaller. Wat is daar gebeurd? Is toch best een goede voetballer? Is toch niet een...
Nou, hij heeft die twee goals gemaakt in die Europa League finale. Dat was natuurlijk fantastisch.
Ja, wel, nee, dat waren gewoon kopballen. Ja.
Dat spel gaat voor zijn jongen veel te snel. Dat zie je ook bij die Darami al bij Ajax. Die doet het in Denemarken leuk. Maar hier snapt hij er niks van. En dat... En dat is bij Luc de Jong ook, als die zo'n Barcelona-training, ja, weet je, die kunt hem als, waar kun je hem voor gebruiken? Voor zo'n paaltje om iets te markeren, maar je kunt hem toch echt niet mee laten doen.
Maar het zal toch nooit zo zijn dat je Luc de Jong bent, Barcelona roept je, je denkt, dit moet een misverstand zijn. ik moet even in mijn arm knijpen. Dan, ja. Als je dan, oké, het is
ja,
waar.
Met
dan
Ronald.
Je, dan
ja.
Denk, ja, maar dan denk je, ik hoor daar niet thuis, ik ga hier alleen maar af. Ik ben toch een houten klaas naast al deze voetbal. Dat zal hij wel gedacht hebben, maar het is nooit een reden om te zeggen, dat is niet mijn club, hè?
Nee.
Ze laten het allemaal toch maar gebeuren, want dan heb je er gespeeld.
Ja, tuurlijk. Ja, zou je het niet doen?
Ik geloof dat ik daar goed over na zou denken, eerlijk gezegd.
Ja, nee,
want je kan zeggen, oké, ik heb in Nou Camp gespeeld, maar je bent eigenlijk uitgefloten, uitgelachen, beschimpt in de pers, er werd een karikatuur van je gemaakt, er was eigenlijk geen eer aan te behalen. En dat had je eigenlijk van tevoren als een stoomboot op je af zien komen.
Ja, maar het hele idee van sport en van voetballers is natuurlijk toch dat ze zichzelf altijd licht overschatten. Dat is de hele reden waarom ze al zo ver gekomen zijn. Dus ik denk dat ik toch dan ja, denk, nee, van, als het allemaal mee zit en ik val een beetje omhoog.
De theorie van Heine onderschrijf ik. Alleen deze overschatting is wel, dat hier zit wel een oceaan tussen mogelijkheden en verwachtingen.
Ja,
zou hij nou ook wel eens gepest zijn op de training, Luc de Jong?
Dat denk ik niet.
Nee?
Zo, dat kan me niet voorstellen.
Door wie?
Medespelers?
Nou, een panna en zo, dat soort dingen natuurlijk, hè, misschien.
Ja, dat is niet echt pesten. Nee. Dan dat ze vervolgens op het oorlelletje schieten.
Jij denkt dat Ruud Krol hem geslagen had?
Het zou me niet verbazen. Maar ja. Ik kom erop, omdat ik las een bericht in de Volkskrant vrijdag of donderdag, dat er een pestcultuur en intimidatie zou plaats hebben gevonden bij het Nederlandse vrouwenhockeyteam.
Ja, dat is een grote affaire volgens mij op dit moment.
Ja, maar ik
met
heb
die dat... vrouwelijke bondscoach. Ja.
Ik heb dat met... ik dacht bij mezelf, ja, Jezus, het is wel topsport. Dus...
Ja, maar schofferen, intimideren, kleineren. Ik heb het alleen maar gelezen, hè?
Ja.
En dan heb je de foto's gezien van die vrouw die allemaal in kwestie, die bondscoach?
Nee.
Nou ja, dat is een beetje een beul, is dat. Dat ziet er een onsympathieke uitstraling al. Het telt op, denk ik.
Ja, maar het waren de vrouwen van Den Bosch, die vroeger de bitches werden genoemd,
mm-hmm.
Die dan schuldig zouden zijn aan het kleineren van de jongere spelers.
Oké. Ebba.
Nee, maar daarom dacht ik van, hebben ze Luc de Jong ook gepest?
Nou, ik heb zelf een beetje hockeyervaring door mijn zoons. Die ja. Hockeyen, dus ik blijf ook wel eens bij die meisjes hangen. En dan denk je, leuke meisjes, weet je wel, al die seksistische fantasieën.
Ja.
Maar wat voor taal die uitslaan, dat is... dan moet je toch wel masochistisch zijn, wil je daar toch iets mee willen aanvangen. Dus dat gemene, zou ik maar zeggen, zit er toch ook wel in.
En is dat alleen tegen jou of is dat ook...
Nee, tegen elkaar. Okay, nee, ja. Wat ik zei. Als,
jij staat als gluurder langs de kant.
Mijn regenjas langs de kant. Dus, anoniem met de kraag omhoog.
Ja, hoed op.
Nee, dus dat is... dat. En dat hoort natuurlijk bij sport, hoort competitie. En kleineren is volgens mij een onderdeel van teamsport. Ik heb nooit, misschien zo'n café-elftal of zo, maar als het er ergens om gaat... In een selectieteam wordt altijd pispaaltjes gezocht. Mensen die ze er niet bij willen hebben.
Nou ja, een van de grote stukken van Frits en Henk, Vrij Nederland.
Ruud Geels.
Was natuurlijk het interview met Ruud Geels.
Ja.
Die zoveel jaar na dato opbiechtte, of eindelijk huilend vertelde aan Frits en Henk, dat hoe die gepest werd door Ruud Krol en Wim Suurbier. Geelsie werd hij alleen maar genoemd. En ze zaten aan zijn beleg van het boterham. Ze zaten overal aan. Het was echt... Nee, maar dat kon je bijna niet geloven.
Volgens mij is dit nog de gekuiste versie die je nu vertelt.
Ja, maar...
ja, als Suurbier in het geding was, dan waren er ergere versies mogelijk. Ja.
Hebben wij veel jonge luisteraars ook? Want we hebben het steeds maar over namen van de jaren 70.
Ik denk het wel.
Okay.
Dat is het medium.
Maar iedereen kent wel de grote namen, hè, denk ik. Ruud Geels, zou dat nog een belletje doen rinkelen?
Ja, maar dan moeten we Ajax weer noemen, dat hij 5 keer gescoord heeft.
Nee, hij heeft ook voor Feyenoord en voor PSV. Dat is nou net een hele neutrale speler.
Ja, volgens mij ging die van Telstar naar Feyenoord.
Ja.
En werd hij bij Ajax groot.
En ik woon in Haarlem. Ik heb nog jarenlang verhalen gehoord van mensen die een huis lieten schilderen door Ruud Geels. Ja. Hij heeft nog zijn hele carrière als huisschilder gehad.
Dat klopt, ja.
Van IJmuiden tot Bennebroek.
Ja, je ziet het ook. Kenners zien het ook, hè, door Geels geschilderd. Ja.
Maar over dat pesten, dat is natuurlijk nu zo'n hele tegencultuur van allerlei voetballers. Je hebt Braafheid. Die beginnen allemaal stichtingen over mentale weerbaarheid of het gebrek daaraan. En die om voetballers te helpen. Om zich. Die zijn allemaal depressief geworden of somber. Kishna vertelt daar nu heel veel over. Na een zware blessure, dat hij echt ernstig depressief was. Van der Wiel is volgens mij opgenomen geweest in het ziekenhuis met allerlei paniekaanvallen en noem maar op. Dus dat opeens wordt dat helemaal open gegooid de laatste. Ik vind dat is een rare trend. Want wat Frans zegt klopt natuurlijk. Het is gewoon een soort hiërarchisch systeem. En wie zwakte...
En Gregory van der Wiel doet het aan het einde van zijn carrière ook.
Ja precies. Ja. De meesten doen het als ze net gestopt zijn. Maar bijvoorbeeld die Kishna, die voetbalt nog wel bij ADO. Ja. Dus dan ben je al...
Op je retour.
Ja, ben je redelijk op je retour. Maar er moeten natuurlijk bij het Nederlands elftal ook jongens zitten die denken, oh god, dan moet ik maandag weer
een hard gast
aanmelden.
Jaren geleden een prachtig stuk van Nico Dijkshoorn over zijn zoon, Bob.
Ja.
De AZ in de jeugd zat.
Ja, klopt, ja.
En die jongen die had al... Hè, met een busje werd hij opgehaald in Amstelveen. En het was zijn hele leven. En op zijn 14e, 15e begon hij zich wel eens ziek te melden en weet ik wat. En toen heeft Nico daar een vlammend stuk over geschreven. Omdat die jongen was niet de domste. Had ook andere interesses. Wat ook niet op zijn sportschool, geloof ik, gevraagd werd van ze. Hè, die draaide als een plaatje en die speelde gitaar. En die heeft toen...
Die is gewoon gestopt.
Gestopt. En die ook niet amateurvoetbal gaan doen. Die is gewoon helemaal met voetballen gestopt.
Ja.
Gewoon zo'n weerzin opgebouwd. Door dat
tegen die cultuur.
Martin Haar, kan ik me nog herinneren. Die alleen zat die jongetjes...
Nee, de zoon van Martin Haar was
de zoon
het, volgens
was
mij.
Dennis.
Ja. Dennis Haar, ja.
Ja.
Die jongetjes en
ik herinner me nog dat Nico's zoon dan thuis kwam en zei... Ze deden dat met die taart. Van een elftal vergelijken met een taart en dan in punten snijden. En dat hij daarvan moest overgeven. De simpelheid van deze symboliek. Ja.
Maar het is wel gek of dit nou een soort onvermijdelijkheid is bij teamsport. Dat je altijd mensen hebt die afvallen omdat ze denken, ja, ik hoor hier niet thuis, ik pas hier niet in of zo. Of dat de zoon van Nico en al die andere jongens, dat daar eigenlijk dat AZ gewoon... kapitaal weggooit door gewoon die mensen niet te begeleiden en die weer een beetje binnen een team te houden.
Ja, terwijl zij toch een goede jeugdopleiding hebben.
Ja.
Maar misschien wordt er aan. Maar er zitten ook een soort mensen. Zitten ook mensen daar die aan dat neurolinguïstisch programmeren doen. Daar wil je ook niet je kinderen aan blootstellen, natuurlijk. Maar ze gaan door voor een goede jeugdopleiding. Dus op zich is het een gek verhaal. Dat ze daar die jongen zomaar hebben laten lopen zonder aandacht te schenken aan zijn duidelijke weerzin. Maar goed, bij Ajax, sorry hoor, maar daar vallen gewoon in elk elftal per jaar een stuk of 6 jongens gewoon af. Jij bent niet goed genoeg, zeggen ze dan.
Ja, maar dat is ook bij de... Ik woon dan in Graafschapland en dat is in de Graafschap precies hetzelfde. Na elk seizoen bij die jonge jongetjes vallen de mensen af. En die jonge jongetjes liggen natuurlijk bibberend in hun bed. Dat zij niet kunnen zijn. Maar daar is geen andere manier van werken voor. Want het is een streng selectiebeleid. Ja. Die jongens moeten groot groeien. Sommigen blijven ergens steken. Ja, die vallen af, want ze willen de beste overhouden. Dat is het systeem. Dat is niet het beste. Dat is de harde topsport, volgens mij.
Ja.
Dat is wel iets anders. Ik heb natuurlijk heel erg lang gevoetbald. Ik heb nog nooit iemand gepest. Of in ons elftal. Dat weet ik echt niet. Gewoon niet.
Nou, jullie hadden toch wel van die jongens die liepen te schelden tot en met?
Nee, dat wel. Ja. De scheidsrechter en zo. Maar ja. Dat is iets anders dan elkaar pesten op de training. Of dat er iemand altijd het pispaaltje was. Dat herinner ik me gewoon niet. Dat zou ik ook niet fijn vinden, moet ik eerlijk zeggen.
Nee.
Nee.
Ja, het is wel als je nu nog voetbalt op heel laag niveau. Wat ik doe met jongens die niet zijn opgegroeid op een voetbalclub. Als je die dan, als je daar dan tegen roept op het veld. Of tegen schreeuwt of een keer scheldt. Wat voorkomt op ieder voetbalveld. Die schrikken daarvan. Want die zijn helemaal niet gewend aan de cultuur van dat je dus in het veld de omgangsvormen anders zijn in de kleedkamer.
Je hebt Jekyll en Hyde, hoor. Jekyll en Hyde.
Ja, precies.
Frits is daar een goed voorbeeld van. Frits Barend. Heb ik jarenlang mee gevoetbald. Dus is de genoegzaamheid zelf. En in het veld, ja, dan Hugo Borst is een ander voorbeeld.
Zo.
Leo Verheul. Leo Verheul. Nou, we hebben dingen meegemaakt, ja. Zeg. Ja, maar dan weet je echt niet, ben jij nou precies dezelfde? En de afloop natuurlijk een biertje en terug naar de scheids. Of, ja. Maar in het Sjaak Zwart. Ik heb heel veel tegen Sjaak Zwart gevoetbald. Hè. Die speelde toen bij VVA, volgens mij. VVA, weet ik niet. En later Seburgia, volgens mij. Nou, wil ik vanaf wezen. Doet er niet toe. Maar veel meer tegen gevoetbald. Met Frits onder andere. Zaten we in de eerste. Nou, die Sjaak Zwart, jongen. Dat is niet normaal. Dat is niet normaal. Zoals die zich gedraagt in het veld. Weet hij zelf ook, hoor. Elke keer als ik hem nu zie, hebben we het er nog even over. Dat we best wel rare zaterdagmiddagen met elkaar hebben meegemaakt. Moet ik eerlijk zeggen.
Alleen verbaal of werd er ook gestopt?
Nee, natuurlijk verbaal. Nou, ik denk dat Sjaak hier ook nog wel een keekje uitdeelde. Maar ik stond de laatste man. En hij, ik kwam verder in de wedstrijd niet zoveel tegen. Maar hoe hij tekeer kon gaan tegen ook medespelers. Als de bal niet precies in zijn voeten was. Ja, dat is denk ik dan toch de drift die hem ook gemaakt heeft tot wie die was. Tot namelijk een hele goede voetballer. Denk ik dan maar.
Ja, het mooie is natuurlijk als die drift samengaat met mensen die eigenlijk helemaal niet goed kunnen voetballen.
Maar nou ja, dan hebben we een giftige cocktail. Ja, hè? Dat is bad news, ja. Zou ik maar zeggen. Maar Sjaki kan natuurlijk wel voetballen.
Woede heeft natuurlijk altijd met onmacht te maken. Het is altijd een zwakte bot. Iemand als Messi zie je toch nooit kwaad worden. He, die hoeft nergens kwaad om te worden.
Nee, die weet het al.
En die weet toch dat ze allemaal
ik
minder zijn.
Ik ben de beste,
zijn.
Ja.
Het is toch een zielige vertoning uiteindelijk. En je ziet het bij trainers ook. Hè, de machteloosheid aan de kant. Je had het nu weer met Arsenal en Liverpool.
Oh, dat was een mooie scène.
En een gescheld.
Arteta, heb je gezien?
Ja. In het Engels. Eén met een heel Duits accent. Ander met een Spaans accent. Dus je wist precies
maar tegen elkaar, zijn. Ik heb dit gemist.
Enorm. Het werd een enorme scheldpartij. Klopt tegen Arteta.
Ja. Tegen elkaar?
Ja, tegen elkaar.
En met wat was de inzet?
Met, weet je, van die assistenten die eraan hangen.
Nou, een overtreding. Ik weet nog niet eens met wie tegen wie. Maar volgens Arteta was het een rode kaart, geloof ik. En volgens Klopp was het gewoon stevig mannenvoetbal.
Ja, Duits voetbal.
Duits voetbal, ja.
Ja.
Maar ik kreeg een... ik had hierover geschreven in Parool over die meisjeshockey-affaire. En toen kreeg ik een appje van een hockeyvader en die zei, ja, die meisjes van tegenwoordig die willen gewoon lekker hockeyen en na afloop een biertje drinken. Die houden helemaal niet van die Papendal-methodes. Dus hij noemde dat al zo, de Papendal-methodes. Dus kennelijk is het Nederlandse topsportklimaat inmiddels wel redelijk verhard. En zou dat een uiting daarvan kunnen zijn, dat die jonge hockeymeisjes, dat die zich geknecht voelen door die oudere types.
Ja, en de theorie is natuurlijk, als we dat niet doen, dan halen we de top niet.
Nou ja, dat is het punt. Dat zeggen ze in turnen natuurlijk ook.
Ja, precies.
Ja, we houden ons dan nu aan de regels, maar dat betekent dat we nooit meer een medaille winnen.
Ja.
Nou, ik denk toch niet dat Arne Slot de hele dag staat te schelden tegen die Feyenoordspelers. Dus het kan ook gewoon op een iets wellevender manier. Toch?
Nee, maar die en dan staat ook niet de hele dag te schelden, hoor. Dat is een hele goede
coach. Nederlandse bondscoach, ja.
Nee, maar het gaat Ennen. Oh, ze heet Ennen, ja.
Het ging meer om die Den Bosch meiden.
Ik denk dat het eerder speelsters zei ze heel goed, hoor. Dus, ik vond die Max Caldas een vreselijke gestoorde psychopaat. Maar die mannen, dat zie je ook, dan gaan ze slecht spelen.
Ja.
Maar die Ennen spelen is fantastisch. En het is natuurlijk zo'n hiërarchie. Dat had je bij het Nederlands elftal ook. Ajax domineert het Nederlands elftal. Dus krijg je...
Nee, je had Cruijff en Van Hanegem en Keizer en zo.
Maar
en
is toch nog steeds,
PSV'ers kwamen er echt niet aan te pas.
Het is nog steeds, die van Egmond wordt ook altijd woedend over Timber en weet ik wat.
Dus dat, volgens mij moeten we Michel weer eens uitnodigen.
Ja, dus we missen een contrapunt. Hè? Bij dat hockey is het jarenlang, of decennia lang, is Den Bosch verreweg het beste. Dus die leveren het halve team.
Ja.
En dan moet jij dus in een romp van een andere club waar je altijd tegen speelt in de hoofdklasse, moet je ineens met hun meespelen. Dat is net zoals bij Nederlands elftal, je moet met Ajax meespelen. Ja. En dat vinden sommige spelers lastig.
Nou, dat klopt ook wel. Want jongens die zich aanpasten, zoals de gebroeders van de Kerkhof en zo. Ja, die deden gewoon mee. Want die zeiden u en meneer tegen Cruijff. Ja. En Van Beveren en Van de Kuilen deden dat niet. En die verlieten gewoon het trainingskamp. Toedeledoki. Ja. En nou ja, dat is dus een heel grappig dilemma. Waarom is Nederland in de finale gekomen en waarom hebben ze die verloren? Want Van Beveren was natuurlijk echt verreweg de beste keeper. 10 keer beter dan Jongbloed. En was het de saamhorigheid die ze naar de finale heeft gebracht?
Ja, dit is echt jouw stokpaardje. Hè? Dit is echt. Weet je nog dat wij ooit samen, toen ik nog bij het Parool werkte, hebben we de top 100 spelers van de tijden. Het is een mooi boekje geworden ook
uiteindelijk. Ja,
en dat was dus eens in de week, gaf jij de begon bij 100 uiteraard. En dan gingen we eens langzaam naar wie is de beste voetballer, Nederlands voetballer alle tijden. En toen zette jij Jongbloed ook laag.
Ja.
Met een tekstje erbij. Waarom? Waarschijnlijk waarom je daar. Ja. Die Jongbloed, vast lid, abonnee, lezer van de krant Het Parool, Amsterdammer uiteraard. Ja. Die heeft jou en mij en de krant dat volgens mij nooit vergeven.
Jawel.
Nee.
Ja, ik heb later hij met hem heel vaak in het radioprogramma van Leo Driessen gezeten.
Maar hij vond dat toen heel vervelend.
Ja.
En zeer onterecht.
Ja.
Dat hij altijd maar werd aangesproken op dat tweede doelpunt van Kurt Müller. Nee, dat is zo.
Nee, maar dat is echt het verhaal van die Braziliaanse keeper tegen Uruguay natuurlijk.
Nee, dat was veel erger.
Nou ja, dat was echt een blunder.
Dat was een blunder van je welste.
Ja.
Maar die heeft zelfmoord gepleegd, toch? Of niet? Nee, was
nee.
In ieder geval aan lage wal.
Ja. Nee, maar luister. Het is echt zo dat Van Beveren was een betere keeper dan Jan Jongbloed. Dat is zo.
Maar dat vindt Jan Jongbloed ook, denk ik.
Ja, dat denk ik ook.
Ik denk dat Jan van Beveren misschien wel de beste die we ooit gehad hebben.
Ja. Is. Dus het feit dat er een tweespalt was tussen PSV en Ajax in het Nederlands elftal heeft ervoor gezorgd dat Van der Kuilen waarschijnlijk de beste spits op dat moment, in ieder geval de meest trefzekere, en Van Beveren, de beste keeper, niet meededen.
En Pleun Strik had je als voorstopper ook.
Ja, maar die ging wel mee, want die zei mee. Ook ja-namen.
Wat?
Ja.
Die ging mee, maar die heeft hem bijna niet gespeeld.
Nee.
Dit zullen we nooit weten. Hè?
Nee, dat zullen we nooit weten.
Maar goed, als je Willem van der Kuijl had meegenomen, had je bijvoorbeeld Neeskens eruit moeten halen.
Ja.
Want hij speelde meestal zo achter de spits, toch?
Had Cruijff op 10, dat denk Cruijff, ik, en Van der Kuijl in de spits.
We zitten nu in 1973.
Ja, het is,
Nee, maar we lullen er net zo lang over tot we eindelijk wereldkampioen zijn.
Moeten we de administratie niet doen, Henk?
Oh ja, jeetje.
De Toto.
Onze
sponsor.
Ja. Oké. Okay.
Wat zijn de wedstrijden?
We beginnen met Besiktas Ajax.
Ja, wat zeg jij?
Ik zeg... Ajax wint die wedstrijd met 2-1. En we mogen hier iets bij zeggen.
Okay.
Ik zeg dat Haller de eerste maakt.
Oké. En wie geeft de assist? Zie ik ook nog staan. Wil je dat ook nog kwijt?
Nee, ik mag maar één ding zeggen.
Oké.
Ja.
Die staat eronder nog.
Ja, maar dat, Henk weet het beter. Besiktas Ajax.
Nee, je mag kiezen tussen ofwel een doelpuntenmaker of een assist.
Oké. 3-0 voor Ajax. 2 keer Tadic, 1 keer Haller.
Oké.
Oh, daar ben ik. Ajax wint met 0-2. Doelpunten van Mazraoui en Haller.
Ik denk 2-2.
2-2.
Mag dat niet?
Ja,
dat
mag
ja? Ja? Ik probeer een beetje punten te scoren. Ik weet niet of dat... ze zijn het toch al. Ik denk Tadic 2 keer.
Tadic 2 keer. Oh ja. Weet je ook wie ze voor Besiktas maakt?
Ik geloof niet dat ik 1 speler van Besiktas zou kunnen noemen, Henk.
Ik denk dat Pjanic...
Oh, die zit daar nu natuurlijk, ja.
Een goal voor Besiktas maakt uit een vrije trap. Want in tegenstelling tot Tadic kan hij dat wel.
Hey, Ajax overwint er dus.
Ja.
Dus die gaat naar die knock-out fase. Daartussendoor zit er nog een transferwindow, hè, of niet?
Ja.
Ja, er is natuurlijk kans dat er iets gaat verschuiven. Want Ajax speelt zich weer in de kijker, hè? Wat is daar, ja, je moet me even helpen nu, hoor. Is daar kijk op, wordt er aan Tadic getrokken? Dat lijkt me zo verschrikkelijk.
Nee?
Blijft hij gewoon lekker zitten waar hij zit?
Anthony en Mazraoui, hè?
Ja, Anthony is ook.
Ja, maar niet
Anthony
in de winterstop.
Ten Hag naar Manchester?
Ja, zonder Overmars is dat natuurlijk gewoon kansloos.
Oké.
Bij die club moet je niet willen werken, hoor.
Hey, duidelijk.
Nee, natuurlijk ja. niet. Die kopen Ronaldo. En die moet je dan opstellen.
Ja, maar ja, misschien dat Ten Hag denkt van dit is hier is eindeloos geld. En ik en er is gewoon er is niks. Ik kan van nul af aan iets opbouwen. Is toch, ja, is toch
ik denk dat zou alleen maar zin hebben als Overmars ook weggaat met hem mee.
Het lijkt mij een geweldige club om te werken, man. Dat Manchester United. Wat een traditie, wat een geweldig huis ook waar ze spelen.
Ja, maar moet je eens kijken wat er gebeurd is sinds Ferguson.
Ja, dat is
iedereen sneuvelt.
Ja,
Moyes, nee, Mourinho, Van Gaal.
Dat klopt. Dat Solskjaer. De schoenen zijn iets te groot om te vullen, maar daar komt wel een eind aan. Dat zou nu kunnen. En die Ronaldo, dat is toch een beetje, dat is nog niet zo erg dat hij dan voetbalt.
Ja, ik zou het als trainer nooit prettig vinden om zo iemand een superster op zijn retour in je elftal te hebben.
Nou, zet je hem af en toe op de bank. Dat kan toch wel?
Dat kan dus niet.
Ja, waarom kan dat niet?
Ronaldo zet je niet op de bank.
Van wie?
Ronaldo vindt dat.
Nee, dat vindt Ronaldo. En, maar
en
heeft het niet
jij bent als trainer gewoon in dienst bij Ronaldo.
Ja.
En Ronaldo zegt, een Ronaldo zit niet op de bank.
Maar Louis van Gaal zet Rivaldo gewoon op de bank.
Ja, maar de status van Rivaldo is niet te vergelijken met die van Ronaldo.
Die was toen de beste voetballer ter wereld. Hè?
Ja, dat is bekend.
Weet je maar nog wie het was, Frank?
Ja, zeker.
Nee, maar ik bedoel,
ja.
Dat is nou zo'n ster die is helemaal verdwenen.
Ja.
Werkelijk waar, die was er. Die was waanzinnig.
Had een heel mooi kunstgebit toch ook? Dat was toch dat hele witte kunstgebit altijd.
Dat weet ik niet. Ja.
Nee, en niet. Hij heeft volgens mij tot na zijn 40ste in landen als Azerbeidzjan en zo gevoetbald. Echt.
Wij hebben nog een hard gasnummer gemaakt met Rivaldo, de beste. Hij was toen ook de beste van de wereld. Hij
werd
gekozen tot beste van de wereld.
Maar niet die uitstraling, toch?
Nee, niet per se. Niet per se.
Nee, en Louis vond dat hij op links moest spelen.
Zoiets. Hè?
En hij zei, ik ben de nummer 10.
Nou ja, goed.
Ja.
Administratie zit erop? Toto zit erop?
Nee.
Ik heb nog geen assist.
Oh.
En wie geeft de assist?
Anthony.
Ik denk dat qua quotum, of hoe dat ook mag heten, dat je daar niet echt veel mee verdient.
Hij wil altijd zelf scoren. Hè?
Nee, Anthony geeft waarschijnlijk een assist.
Oh ja. Ja, Tadic is natuurlijk de assist de koning. Hè? Die heeft de meeste, volgens mij, statistieken.
Wat een voetballer, man. Ja. Ook internationaal weer lekker.
Ja.
Ik vind een ontzettende fan van Tadic. Overigens, de Toto vroeger, zat daar nou een carbonpapiertje tussen?
Ja.
Daar zat een carbonpapiertje
en
tussen.
En dat kreeg je mee. Je kreeg het, je vulde het in met ballpoint.
Exact.
Het was rood, hè, dacht ik.
Ja rode dingetjes. Ja. Ah. En daaronder geweldig. Kreeg je dat carbon, dat gecarboneerde formuliertje kreeg je mee. En dat was dan potlood geworden.
Ja.
Ja.
En dan kon je thuis controleren of je het goed
ja,
had.
Ja, klopt.
Dan,
natuurlijk. Je zat
dus, en dan,
ja,
rende je
en dan moest je terug, want het was wel eens zo dat de Toto niet werd opgehaald of zo.
Nee, je moest hem zelf terugbrengen.
Je moest hem zelf terugbrengen.
Ja.
Dus als je ziek was, dan moest je iemand sturen.
Zeker.
Ja, nee. Maar dat waren hele...
Stel dat er toen corona was geweest. Nee, hallo, niet essentiële winkels dicht. Toto op zijn reet. Ja. Maar zijn er ook nog eredivisiewedstrijden? Want ja. ik zie ze niet staan op het... of is dit het?
Ja, we zouden nu alleen Besiktas Ajax doen.
Oh, we zouden alleen Besiktas Ajax. Oh, oké. Okay. Dat is goed. Nou, dan zijn we klaar hiermee.
Ja, het is gepiept. Ajax kan zich... ik denk dus... Ik vroeg dat zo even voor de vuist weg. Maar ik denk dus dat ze een redelijk goede kans... Ik heb helemaal... Een déjà vu na 2-3 seizoenen geleden.
Dat ze de finale kunnen halen.
Ja, dat ze dus uiteindelijk tegen de Spurs zeer ongelukkig onderuit gingen. Maar wat een wedstrijd hebben we toen gezien. Ja. En toen dacht je, maar, De Ligt weg. De Jong weg.
Frenkie.
Ja.
Nee, sorry. Ja, Frenkie weg en Donny van de Beek weer. Ja.
Ziyech,
De Ligt.
Ja. Je dacht, er komt nooit meer terug. En het is echt, het is zover. Heerlijk.
Het is toch waanzinnig dat Ten Hag dat twee keer kan. Dat je dat één keer kan is...
Ten Hag is een koning, toch?
Ongelooflijk.
Echt.
Maar twee keer is niet te begrijpen
nee,
gewoon.
Nee, is fantastisch.
En kan het met Pasveer?
Nou,
de Champions League winnen.
Zag je die bal die gisteren...
Ja, die handen die er lekker uit.
Wat een bal.
Michiel de Kramer, ja.
Zo. Ja. Ik denk dat die eigenlijk wel beter is dan Sillissen. Hoewel Sillissen schijnt gisteren ook goed gespeeld te hebben.
Nee, maar Onana staat er toch?
Nee, dat denk ik niet.
Onana zit nu toch op de bank ongeveer alweer?
Ja,
of niet?
Op de bank wel.
Nee, maar die is toch in principe beter dan Pasveer?
Maar gaan ze hem opstellen?
Nee, dat is de vraag.
Hij maakt minder rare streken dan die Onana. Die heeft toch altijd in de wedstrijd 1 of 2 keer wil die mannetje uitkappen?
Ja,
of,
hij werd altijd overmoedig op een gegeven moment, Onana. Ja. Ja.
En we hebben ook die van die Spurs verloren door dat stomme tijdrekken van hem. Dus dat is... Dus in die zin. En Pasveer, ik denk wel dat Pasveer beter wordt. Dat Onana natuurlijk, die wacht op een fout van hem. Dus
Pasveer
moet
Onana zit gewoon elke dag te bidden.
Ja.
van laat die kneus even een bal door zijn benen krijgen.
Maar soms is het goed voor een speler of een keeper. Hè? Die wordt er beter van.
Ja, sommigen wel. Ja, Waterreus werd er beter van concurrentie. Zijn concurrenten daarentegen werden er slechter van. Ja.
Maar het is, stel je voor dat Ajax de Champions League wint en Pasveer staat dan ergens, ik weet niet waar die wedstrijd gespeeld wordt, met de Europa Cup in zijn handen. Dan is toch gewoon iedere vorm van voetbalwetenschap of analyse of zo, kan je dat toch begraven? Dat is toch waanzin?
Dat is het mooie, dat is het cult toch? Dat die Pasveer dadelijk de koning van Ajax is. Dat, jarenlang die nog krijgt, vereerd.
Die krijgt een rolsvaartboot alleen, denk ik.
Frank, dat het met penalties gaat en dat hij de beslissende stond.
Ja, precies. Ja. Moeten we de rest van ons leven ook al die verhalen van Pasveer? Want er komt een hele grote biografie over Pasveer. Nou ja,
hij gaat natuurlijk mee met Louis. Louis pakt hem meteen op natuurlijk. Ja, nee, we zijn nog lang niet van Pasveer af.
Over 3 op Netflix is het waarschijnlijk.
Het wordt een serie op Netflix, ja.
Het is wel echt wel nu echt wel heel erg dat we hierom moeten lachen. Want hij haalde gisteren gewoon een bal eruit die echt 1000 keepers hadden doorgelaten.
Nee, maar hij is toch gewoon hij is toch heel goed?
Nou, hij heeft al eerder beslissende reddingen verricht, hè?
Hij heeft een beetje een engeltje op zijn schouder, denk ik nu.
Maar hij was toch nooit zo goed? Ik bedoel, hij is bijna 40.
Nee, bij Vitesse wel.
Ja, was hij heel goed bij Vitesse.
Ja.
Maar bij PSV zat hij denk ik reserve? Of?
Ja, dat denk ik ook. Ja.
En hij is goed als keeper ook met dat uittrappen. Dat hij geeft gewoon toch een lange bal. Hij gaat niet zo hebben dat we hebben getraind om per se...
Om Alvarez aan te spelen tussen de centrale verdedigers.
En dan loeit hij hem gewoon naar voren. Hè. Dat vind ik ook
goed. Henk, jij zag bij Buitenhof een hoofdredacteur van de Financial Times.
Ja.
Waar ging dat over? Ging het over sport?
Nee, het ging vooral over de staatslieden die hij heeft geïnterviewd. Het was gewoon een politiek onderwerp eigenlijk. Maar hij... Facts boven opinie, was zijn mantra. Dat is ook het mantra van de Financial Times natuurlijk. In tegenstelling tot de Guardian, waar de opinie wel vrij belangrijk is. Maar het was gewoon een heel goed gesprek. En hij eindigde zo leuk met... hij zegt, ik bedoel niemand in het bijzonder. Want Twan Huis vroeg, werd de tijd dat u opstapte? Ik geloof dat hij 7 jaar hoofdredacteur is geweest. En hij zei, dan zit het erop voor een leidinggevende na een bepaalde periode. Hij zegt, ik bedoel niemand in het bijzonder, ook niet in uw nationale politiek, maar te lang blijven zitten is heel slecht.
Ja.
Het was echt typisch Engels weer, weet je wel, zo
tong-in-cheek.
Tong-in-cheek, beledigen. En ik denk dat Rutte het ook helemaal niet snapt.
Ja, dat weet ik niet. Nee, maar ik vind het jammer dat ik niet gezien. Ga ik even inhalen. Vind ik leuk. Vind ik goed. Goeie krant. Ja, Simon is een krant natuurlijk.
Ja.
Maar kort zitten kan ook verkeerd zijn, hè? Die grapperhuis zit er best kort, maar toch, toch al veel te lang. Dit pikken we niet meer. Hè?
Nee,
dit vraagt om een hard antwoord.
We hebben ze onderzocht, de railschoppers. Het zijn hooligans.
Ja. Nou, toen ik hierheen reed, toen had ik in de auto stand.nl. Dan mag je inbellen of zoiets. En Rutte heeft natuurlijk, dat was al eerder in het jaar gezegd. Nou ja, met dit soort tuig, daar ga ik niet eens de sociologie van achterhalen.
Ja.
Het is gewoon tuig. Ja. Ik ga me geen seconde in deze mensen verdiepen. Die reflex is wel begrijpelijk. Maar je zou nu toch wel eens langzamerhand kunnen zeggen, ga je wel iets verdiepen in wat er hier aan de hand is.
Het is begrijpelijk als
dat werd heel goed geformuleerd door iemand op de radio. Daar was ik het eigenlijk hardgrondig mee eens.
Kijk, als je naar stand.nl inbelt, dan hoef je niet per se te verdiepen in de achtergronden van die slachtoffers. Maar als je de premier van Nederland bent, dan is het misschien wel constructief om je een beetje...
Nee, maar die vrouw was het. Die zei, dat wilde hij toen per se niet. En dat was ook een beetje stoere taal.
Ja, tuurlijk.
Daar ga ik me niet mee bezighouden, hoor. Nou ja, goed, daar kon je iets bij voorstellen.
Maar over die sociologische jargon.
Ja, daar bemoei ik me niet mee. De sociologie van die mensen ga ik niet verdiepen. Ik zou het nu zo langzamerhand misschien wel eens een keer doen.
Ja.
Maar goed, het is weer...
Nee, maar ik ben het er wel mee eens. Sociologie is natuurlijk voor een premier lijkt me wel het belangrijkste kennisgebied, dat je moet weten wat er in je samenleving omgaat. En als je zegt, dat interesseert mij niet, dan zeg je eigenlijk, wat er in de samenleving gebeurt,
interesseert mij niet. Nee,
ik heb mijn lijntjes met mijn eigen adviseurs en daar doe ik het mee.
Ja.
En zo doet hij het echt ook natuurlijk. Ja. En zo, daarom hebben wij natuurlijk al die problemen met toeslagaffaire en boze boeren en dergelijke.
En het wrange is, als hij het zou onderzoeken, zou laten onderzoeken en zich erin zou verdiepen, dan zou een van de oorzaken van heel veel onvrede natuurlijk zijn eigen premierschap zijn.
Daarom wil hij er niks van weten. Ja. Het is zijn beleid.
Tot zover.
Tot zover.
Politieke partijen. Wat zeg jij, Pelle? Nee, ik vind dat Frans nog een mooie afrondende. Jij rond dit
stemadvies nog even.
Weg bij de politiek. Maar goed, de politiek waait elk gesprek binnen op dit moment. Maakt niet meer uit waar je het over hebt. Er hangt een wolk boven het land.
Ja, maar dat heeft denk ik te maken met de onzekerheid van die er is, die ook politici natuurlijk niet kunnen oplossen. En waar ze net doen alsof zij het gaan oplossen. Hè. Al de populisten hebben natuurlijk de neiging om te laten. Wij hebben wel die oplossing, maar niemand heeft de oplossing. En misschien een mooie dagsluiting. Hè. Je zult met onzekerheid moeten leven. Dat is niet anders.
Schitterend, Frans.
De enige zekerheid die we hebben is dat we de pijp uitgaan. Daarover volgende week meer. Yes, there used to be a ballpark right here.